Goedemorgen. Ik vind het fijn om bij jullie te zijn. En ik heb genoten van de mooie aanbidding zojuist. En ik ga vandaag spreken over een thema. En het thema heet Aangenomen door de Vader. En we gaan kijken naar Romeinen 8, vers 14 tot 17. Dat is een centraal gedeelte. En dit is een thema wat... Ja, wat je hart kan raken, God als Vader, wat ook ingewikkeld kan zijn. Maar het is een thema wat ik zo mooi vind en dat ik er mijn afstudiescriptie over ben gaan schrijven. Mijn vrouw en ik wonen nu in Papendrecht. En voorheen hebben we ook in ieder geval een jaartje in België gewoond. En daarna vanuit Nederland verder gestudeerd. Daar heb ik theologie mogen studeren. En aan het einde van die studie moet je een afstudiescriptie schrijven. Nou, dat is een heel groot verslag, 100 pagina's, ook ongeveer 100 bronnen die je erop nazoekt. En al heel lang dacht ik van als ik dat dan ga doen, dan wil ik het doen, dat onderzoek over iets wat ik mooi vind, wat mijn hart raakt, wat me pakt, waar ik meer over wil weten. En toen ben ik dat onderzoek dus gaan doen over God als Vader. En dat is iets wat je terugziet in het Oude Testament, maar ook zeker in het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament wordt dat nog meer zichtbaarder met de komst van Jezus, die de Vader laat zien door zijn leven. Maar ook in het Oude Testament is het al zichtbaar. Vond ik ook mooi om te onderzoeken hoe dat God omgaat met zijn volk Israël. Hoe dat hij zijn kinderen wil opvoeden, wil dragen daar waar nodig is. En zo heb ik dat onderzoek dus gedaan. Ben ik gaan kijken naar het Oude Testament, naar het Nieuwe Testament. En uiteindelijk... Het gedeelte waar ik helemaal op gefocust was Romeinen 8, vers 14 tot 17. En daar kwam ik dus ook een woordje tegen. En dat vond ik best wel bijzonder om dat tegen te komen, het woordje aanneming. Misschien heb je dat ook wel eens gelezen. Als je leest in Romeinen 8, dat er staat dat we niet een geest van angst hebben ontvangen om opnieuw in slavernij te leven. Maar dat we de geest van aanneming hebben ontvangen, waardoor wij zeggen, roepen, Abba Vader. En op de volgende sheet heb ik een aantal plaatsen waar dat woordje aanneming terugkomt. Dus hij kan even naar de volgende sheet. En dan mag je alvast even openen, Romeinen 8, vers 15. En hier heb ik me dus helemaal in mogen verdiepen. En ook in dat woordje aanneming. En dat woordje aanneming betekent dus in de grondtekst adoptie. Aangenomen worden in een huisgezin. Dat is wat het betekent. En als je op de sheet ziet, zie je het in het Nederlands. En in de volgende, als je hem doorklikt, dan zie je de Engelse vertaling. En dan zie je het woordje adoption to sonship, zie je staan. En dat heeft nogal iets bijzonders in zich. En Paulus, die gebruikte dat woordje, adoptie dus... Om iets uit te leggen over onze relatie met God. En daar wil ik dus vanmorgen over gaan spreken met jullie. En in die tijd in Rome was dat een bekend woord. Mensen wisten precies waar het over ging. En soms waren daar ook huishoudens met zonen en dochters. En soms waren er ook slaven in dienst in die tijd. En soms gebeurde het dat een slaaf werd aangenomen als kind van de familie. En van de een op de andere dag veranderde de positie dan van zo'n aangenomen slaaf. En in ieder geval, wat dit woord in zich heeft, is iets heel moois. Juist iets van erbij horen. Het heeft te maken met waarde en eer. Het heeft te maken met erfgenaam worden. In die tijd, als iemand werd geadopteerd, dan kreeg hij dezelfde voorrechten, dezelfde waarde als andere kinderen in het huisgezin. Dus als iemand werd aangenomen in het huisgezin, dan kreeg hij dezelfde liefde, dezelfde aandacht, dezelfde waardering als andere kinderen in het huisgezin. En ook werd zo iemand dan ook volledig erfgenaam. Samen met de andere kinderen was dat ook voor die persoon die aangenomen werd volledig erfgenaam. Nou, Paulus die gebruikt dus dit woord gebruikt hij om ons iets te laten zien over onze positie als kinderen van God. En op de volgende sheet zie je een aantal teksten waar je dat woordje terugvindt. Je vindt het maar op 5 plaatsen terug in het Nieuwe Testament. Allemaal in de brieven van Paulus. En hij wil daar iets mee uitleggen over onze relatie met God, met onze hemelse Vader. En dat wij door ons geloof in Jezus worden aangenomen. Worden aangenomen door God de Vader in zijn huisgezin. En ja, dat heeft zoveel in zich, zoveel moois, dit principe. Ja, dat ik er echt helemaal vol van ben. En ik heb die scriptie geschreven. En er zijn ook verschillende principes uitgekomen voor vandaag de dag. En dat zie je op de volgende sheet. En een aantal dingen die zo uit het onderzoek naar voren kwamen was... Voor gelovigen, voor ons vandaag de dag, is dat we mogen weten vanuit die aanneming, dat woord, dat we zijn aangenomen door God de Vader. Dat we mogen weten dat we geliefd zijn door God. Straks kom ik daar nog wat meer op terug. Als we kijken naar die tekst in Efeze 1, dan zie je dat God ons vol liefde heeft uitgekozen, heeft aangenomen. Eén ding wat echt naar boven kwam was, God houdt van ons en we zijn geliefd door Hem. En dat mag ons een gezonde zelfwaarde geven. Het is geweldig als je dat ontwikkelt in je leven, een gezonde zelfwaarde. Het mag ons ook vertrouwen geven. Vaak hebben we last van allerlei angsten en ten diepste is dat soms omdat we moeite hebben om te vertrouwen in het leven, in de toekomst, in de situatie. En we mogen ook vertrouwen hebben in de zorg van de Vader. Zo'n aangenomen persoon, zo'n aangenomen kind, die werd ook erfgenaam. En weet je, bij mij toen ik daarover nadacht, wat betekent dat dan, erfgenaam? En nou, al hetgene wat van de familie is, wordt ook het jouwe. Dat staat ook zo mooi in die gelijkenis van Lucas 15. Dat de vader dat zegt tegen die oudste zoon, van joh, al het mijne is het jouwe. Dat heeft het in zich. En het heeft ook in zich van erfgenaam zijn. Het heeft in zich dat God voor jou wil zorgen. En dan mag je echt je aan vasthouden. Dat God de Vader, dat je hem mag vertrouwen. Dat hij voor jou wil zorgen in jouw leven. En dat betekent helaas niet dat het voor kinderen als God altijd zal gaan zonder zorgen, zonder strijd, zonder uitdagingen. Juist ook wij als kinderen van God hebben ook strijd, maken soms dingen mee die we niet kunnen bevatten. Ja, mijn vrouw en ik hebben afgelopen weekend ook iets heel moeilijks meegemaakt in onze familie. Iets wat we niet goed kunnen bevatten. Heel verdrietig iets. En toch, ook als we moeilijke dingen doormaken, wil God ons dragen. Wil God er voor ons zijn. En dat, daar mogen we op vertrouwen. Of dat het goed gaat, of dat het tegen zit. Dat je uit het veld geslagen zit in al die situaties. Wil God als een vader er voor ons zijn? Mogen we hem vertrouwen? Wil hij ons geven wat we nodig hebben? En ik hoop dat ik dit mag doorgeven. Deze mooie dingen die ik mocht ontdekken. Want we mogen vertrouwen op onze Vader. In het hier, in het nu en in de toekomst. Wat de dag van morgen ook zal brengen. Hij is met ons. En wat ik ook zo mooi vond, om te kijken naar God als Vader in het Oude Testament, is dat je ziet dat hij soms zijn volk draagt. Op het moment dat het volk uitgeput is, of moe is, of uit het veld geslagen is, dan zie je dat God zelf zijn volk draagt. En vorige week hebben jullie natuurlijk een prachtige preek gehad over geef nooit op. En tijdens die preek zei Wim ook, de andere kant is ook waar, hè? God geeft ook nooit op. God geeft jou ook nooit op. En het is ook waar dat als je het nodig hebt, dat God de Vader jou zal dragen. En dat is een hele mooie waarheid waar je vertrouwen op mag stellen. En er is daar ook een tekst over in Deuteronomium 1, vers 31. En die kwam ik vanmorgen vroeg nog tegen. En dat is zo'n mooie tekst waarin je dit principe ziet. En ik weet voor 90% zeker dat hij in Deuteronomium 1 vers 31 staat. Als die daar nou niet staat, dan moeten we heel Deuteronomium 1 gaan lezen, denk ik. Nee, hij staat in vers 31, Deuteronomium 1, vers 31. En in de woestijn waar u gezien hebt dat de Heere uw God u gedragen heeft, zoals een man zijn zoon draagt, op heel de weg die u moet gaan, die u gegaan bent, totdat u op deze plaats gekomen bent. En deze plaats was de bestemming, het land Kanaan van het volk Israël. En je ziet dat God erbij was bij het volk. Dat hij het volk droeg op het moment dat dat nodig was. Zoals een kind, zoals een ouder zijn kinderen draagt op het moment dat dat nodig is. En ook zo mooi, niet de halve weg, niet een stukje van de weg, maar heel de weg is God daarbij en draagt hij ons op het moment dat dat nodig is. Als je daar nou je vertrouwen in stelt, dan geeft dat kracht en geeft dat blijdschap voor jou als kind van God. Andere dingen die er ook naar voren kwamen was, het heeft ook met behoren te maken. Dat is een diepe vraag in het menselijk hart. Wie ben ik? Wat is mijn levensdoel? Bij wie behoor ik? Nou, je hoort bij je aardse familie en bij je vrienden, maar je hoort ook, je hoort bij God de Vader en bij zijn huisgezin. God de Vader en zijn huisgezin, je broers en zussen hier in de gemeente. En dat is geweldig iets, daar mag je een stuk identiteit in vinden. God wil ons ook een stuk doel en een stuk roeping en bestemming geven. We zijn niet allemaal hetzelfde, we doen ook niet allemaal hetzelfde. Maar als we ons leven leven en God volgen en hem proberen te betrekken in de dingen die we doen, dan mag ons leven doel en bestemming hebben. En dan is het in ieder geval heel kostbaar en waardevol voor God. Dus daar wil ik je toe aanmoedigen. Wie je ook bent, wat je ook mag doen, wat je ook mag doen voor God. Doe datgene wat je hand vindt om te doen. En doe het voor God. En dan heeft dat heel veel waarde. En ander iets, daar kom ik straks nog wat meer op terug. Als je beseft dat je een zoon of een dochter bent van God, kind van God, dan wil God jou ook in de vrijheid brengen die God voor ogen heeft voor kinderen als God. Niet zomaar alleen vrij om vrij te zijn, maar vrij om God te volgen, vrij om vrucht te dragen, vrij om te worden de persoon die God voor jou voor ogen heeft. En eens even kijken hoor. Wat staat er op de volgende sheet? Ja, dat is dat stuk over in de vrijheid komen van een kind van God. En dit is ook iets wat die aanneming dus heel erg in zich heeft. Die aanneming, je wordt aangenomen tot kinderen. Tot zonen en dochters staat er ook in de Bijbel. Dat heeft ook iets te maken met een positie. En wat zie je in Galaten 4? Dan zie je ook dat Paulus schrijft, ja, dat God wil dat we zo door het leven gaan. Als kinderen. En niet als slaaf, maar als kind. En ik lees even met jullie die teksten. Galaten 4, vers 5 tot 7. Ik kan hem ook hier lezen. Om ons, die aan de wet onderworpen waren, vrij te kopen. Opdat wij als kind aangenomen zouden worden. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God in ons hart de geest van zijn zoon uitgezonden. Gezonden, die Abba Vader roept. U bent nu dus geen slaven meer, maar kinderen. En zodanig erfgenamen dankzij God. En in mijn Bijbel, boven Galaten 4, staat er geen slaven meer, maar kinderen. En dat is wat God zo graag wil. Ik wil jullie een verhaal vertellen. En dat is op de volgende sheet. Zie je een foto van John Wesley. En deze man, dat was een bekende opwekkingsprediker uit de 18e eeuw. Hij heeft de Methodistenbeweging gestart. En deze man, die sprak ook heel vaak over de reis die we maken van slaaf naar zoon. Van slaaf naar kind van God. En hij sprak erover dat we soms verschillende vormen van slavernij kunnen hebben in ons leven. Slavernij aan zonde, waar we niet van los kunnen komen. Maar God wil ons helpen om daarvan vrij te komen. En ook de andere kant kunnen ook slavernij zijn van angst of slavernij van de wet. Dat is ook iets wat je terugziet. Misschien denk je, joh, wat betekent dat? De slavernij van de wet heeft iets in zich van dat je het zelf allemaal moet bewerkstelligen. Dat je zelf zegen moet verdienen. dat je zelf goed genoeg moet worden. Het heeft te maken met heel, ja, misschien zwaar, met zwoegen, met de geboden van God in je eigen kracht vervullen. Nou, God wil ons ook daarvan vrijmaken. En misschien wat je wel helpt, wat mij in ieder geval altijd helpt, om te kijken naar de jongste zoon en de oudste zoon. He, dat beeld in Lucas 15. Van die twee vormen wil God ons eigenlijk vrijmaken om in het midden te komen en te gaan leven als een gezond kind van God. Als een zoon of dochter van God. Deze man, John Wesley, maakte ook die reis in zijn leven. In het begin van zijn leven was hij heel godsdienstig en werkte hij hard. En deed hij van allerlei dingen, maar ten diepste school er nog veel angst in zijn hart. En dat kwam heel erg naar boven op het moment dat hij op een schip zat en dat er een storm uitbrak. Het lijkt net een verhaal wat we lezen in het Nieuwe Testament, hè? Storm op zee. Dat maakte die man ook mee. En zodanig dat de bemanning echt vreesde voor hun leven. En hij, de schrik sloeg hem om het hart en hij vreesde voor zijn leven en hij wist niet. Hij vond het moeilijk om daar zijn vertrouwen op God te stellen en de angst schoot naar boven bij hem. En iedereen was in paniek, behalve een klein groepje mensen. En die zat misschien links achter of rechts achter of hier vooraan. Noem maar, hè. En die mensen hadden een kalmte en een vrede over zich, waarvan die John Wesley dacht, wat is dit? Wat hebben die mensen? Er waren mensen uit Herrnhut, dat is een plaats in Duitsland. En daar is een bijzondere opwekkingsbeweging geweest van God. Moet je maar eens nazoeken. En die mensen die hadden iets gegrepen. Die hadden een diepe overtuiging ontvangen dat ze door geloof in Jezus kinderen van God waren geworden. En die John Wesley heeft die boottocht hebben ze dus blijkbaar wel overleefd. Hè? Want daarna is hij met die mensen gaan optrekken en bijbelstudies daar gaan volgen. En toen, tijdens een studie over Romeinen, toen gebeurde er iets in zijn hart. En dan schrijft hij van, ik voelde mijn hart op een bijzondere manier verwarmd worden. En opeens wist ik, ook ik mag door geloof in Jezus een kind van God zijn. En dat ging helemaal over dit gedeelte uit Romeinen 8, vers 15, maar ook vers 16. En opeens had hij die overtuiging zo diep ontvangen in zijn hart. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En dat gebeurde hem, die man, die John Wesley daarna. En hij was er zo vol van dat hij het aan alles en iedereen wilde vertellen. Dat hij aan iedereen die boodschap wilde doorgeven. En te paard heeft die man 350.000 kilometer afgelegd te paard. Nou, met een auto is dat al veel, moet je nagaan met je paard. En overal heeft hij vol passie dat verteld. Dat we door geloof in Jezus rechtvaardigd worden. Dat we door geloof in Jezus worden aangenomen als kinderen van God. En dat de geest ook daarvan wil getuigen in ons hart. Hij noemde de Heilige Geest de liefdevolle geest van aanneming. Het is de geest van God die ook in jou, in u, in mijn hart ons daarvan overtuigt. Dat we kinderen van God zijn. En hij zei, op een gegeven moment zei hij in zijn leven, John Wesley, ik verruilde het geloof van een knecht voor het geloof van een zoon. En zie je dat? Hij had dat ontvangen, dat hij kind van God mocht worden. En vanuit die houding, vanuit die rijkdom wilde hij ook gaan leven. En dat heeft hij doorgegeven en dat is tot grote zegen geweest. Weet je, en God wil ons ook helpen om als zonen en dochters van hem, als kinderen van hem te leven. Niet als slaven van angst, van zonde of van hard werken, maar als kinderen van God. Levende vanuit relatie met hem. Die hem mogen volgen en vrucht mogen dragen voor hem. Dat wil God zo graag. En dit woordje adoptie, aanneming, vind je ook terug in Efeze 1, vers 5. En ik mocht daar afgelopen week op de Bijbelschool in Sliedrecht, mocht ik daar ook les over geven. En Efeze 1, ik denk dat velen van jullie zullen het gelezen hebben, dat gaat over de rijkdom die wij hebben ontvangen in Christus. En een van die zegeningen is dat we aangenomen zijn als kinderen van God. In Efeze 1 vers 4 tot 5 lees je. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons uitgekozen om heilig en zuiver voor hem te staan. En dan komt hij, en vol liefde heeft hij ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om door Jezus Christus zijn kinderen te worden. Dus in deze tekst zit zoveel. Er staat dat hij van tevoren ons ertoe bestemd heeft om aangenomen te worden als kinderen van hem. Nou, wat het mij in ieder geval laat zien is dat God kent ons. En misschien mag je dat ook wel op sommige momenten heel bijzonder ervaren en meemaken. Dat je iets ervaart waardoor je denkt van wauw, God ziet mij, God kent mij. En dat is zo. God kent en doorgrondt ons. Ken je dat verhaal van Nathanael die een ontmoeting heeft met Jezus in het Nieuwe Testament? En dan, ik denk dat het Petrus was of Andreas die hem uitnodigt om naar Christus toe te komen. Zeggen van, joh, zie wie ik nu heb gevonden, kom en zie. En dan gaat Nathanael naar Jezus toe en dan zegt Jezus, ah, Nathanael, een oprechte Israëliet. Nog voordat je hier naartoe kwam, zag ik je zitten onder de boom. Wie van jullie kent dat gedeelte? Ja, fijn. Ja, dat helpt. En dat is zo mooi, hè. Dat is zo mooi dat die man Nathanael was helemaal van onder de indruk. Dat Jezus dat van hem wist. Dat van hem zag. Maar ook vandaag de dag. God kent jou. God ziet jou. En ik hoop dat je dat soms heel persoonlijk mag ervaren. En je bent gekend door God. Je bent niet alleen gekend, maar je bent ook gewild door God. God heeft jou vol liefde ertoe bestemd om door Jezus aangenomen te worden als zijn kinderen. En dit is zo'n mooi iets. Dat God dus met liefde in zijn hart altijd al heeft gewild dat jij, dat u zou leven in zijn nabijheid. Hem zou leren kennen als jouw hemelse vader. En dat heeft God met liefde in zijn hart nodigt hij uit. En ieder die dat wil. En als je een MBG-vertaling hebt deze morgen, wie van u heeft er een MBG-vertaling? Ja, ik zie een aantal handen. Heel leuk. Mijn vader leest ook altijd nog MBG. Ik heb ook MBG gelezen veel. Ik heb een keer iemand horen zeggen, dat betekent nog best goed. Nou, misschien mag ik dat niet zeggen. Maar goed, de MBG-vertaling is een prachtige vertaling. En in de MBG-vertaling staat er ook dat God ons vol liefde heeft uitgekozen naar het welbehagen van zijn wil. En weet je, welbehagen betekent blijdschap. Naar de vreugde van zijn wil. Naar zijn welbehagen. Dus God heeft jou vol liefde aangenomen. Maar God vindt er ook vreugde in. Dat jij zijn kind bent. God vindt ook vreugde in wie jij bent. In hoe hij jou gevormd heeft. En dat is iets, dat is best wel bijzonder om over na te denken. Dat het is één ding dat je weet, God houdt van mij. Het is een ander ding. Dat je ook mag weten, God is ook blij met mij. God vindt ook vreugde in mij. Natuurlijk niet misschien in alle dingen die we doen. Ook nooit alles goed natuurlijk. Maar ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. God vindt blijdschap in jou. En door Christus, door het offer van Christus, mogen wij ook heilig en rechtvaardig voor God staan. En mag je ook die vreugde van God ervaren. Zo mooi. Zo rijk is dit. Onze aanneming door God de Vader. Ik wil nog een verhaal vertellen. En dat gaat over een man die heette Billy Bray. En die leefde in 1794. Was wel grappig, want op de Bijbelschool vertelde ik ook een keer dit verhaal. En toen zei ik, nou, over man Billy Bray. En toen zei iemand, ja, ken ik, een vriend van me. En die maakte een grap, zeg maar. Toen zei ik dat hij in 1794 geleefd had. Ja, het is wel lang geleden ook. Maar goed, deze man, ik heb dit voorbeeld gevonden in het boek van de Alpha-cursus. En dit was een mijnwerker. En het was een man en eigenlijk trok hij zich van God nog gebod wat aan. En hij zat veel aan de alcohol. Hij was betrokken bij vechtpartijen, bij ruzies. En dat liep helemaal niet goed, in zijn thuissituatie ook niet. En op een bepaald moment, en hij was ook een mijnwerker. Hij groeide op in een dorpje, een mijndorp, en hij was ook een mijnwerker. Op een bepaald moment ging hij naar zijn werk en stortte die mijn voor een groot gedeelte in. En hij ontkwam ternauwernood. En hij ontsnapte daar dus zeg maar net. En hij ontkwam, ja, aan, hij ontsnapte daarnet uit die mijn die instortte. En toen begon hij te denken van, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Wat doe ik eigenlijk? En zou God bestaan? En wie zou hij dan zijn? En wat zou hij dan van mij willen? En zo begon er in die man een zoektocht naar God. En zo kwam die man tot geloof. Door het lezen van een boekje, door het lezen van de Bijbel. En deze man, die werd vervuld door God met een merkwaardige vreugde. Die was zo verheugd dat hij een kind van God was. En hij had een favoriete uitspraak en daar stond hij onbekend. En het was, ik ben de zoon van de koning. Zoon met kleine letters. Maar wij worden in de zoon, in Jezus Christus, worden wij ook aangenomen. Tot zonen en dochters van God. En hij was daar zo verheugd over, die man, die Billy Bray. Ik ben een zoon van de koning. Hij was er zo verheugd over dat hij soms het niet in zich kon houden. Dat hij het uitjuichte, dat hij een dansje deed. En ik zei ook, toen ik het had op de Bijbelschool over deze man, we hoeven niet allemaal zoals hem te worden. Want we zijn allemaal uniek. Maar deze man was zo verheugd over zijn positie als kind van God. En hij geloofde dat God ook hem wilde horen en ook hem wilde gebruiken. En God deed dat ook. God deed bijzondere dingen door zijn leven. Kwamen mensen tot geloof. Hij mocht zorgen voor weduwen, voor wezen. Hij mocht kerken starten. En deze merkwaardige man begon God te gebruiken. Zo mooi, Billy Bray. Ik ben de zoon van de koning. En hij was er zo verheugd over. Zo verheugd over zijn identiteit. En dat hoop ik ook dat deze ochtend, deze dienst dat ook mag brengen. Dat je mag weten, hé, ik ben aangenomen door God de Vader. En dat het je hart ook mag vullen met blijdschap. Want het is zo'n grote rijkdom. Als iemand werd aangenomen in die tijd in de eerste eeuw, was dat een grote eer. Dan had dat te maken met erfgenaam worden. Dan had dat te maken met dezelfde liefde en waardering ontvangen als de anderen in het gezin. En het was een heel kostbaar iets. En ik hoop dat ik dat zo aan jullie kan doorgeven. En wat ook zo mooi is, is dat bij onze aanneming door God, is dat je ziet dat de drie personen van God zelf hierbij betrokken zijn. Je ziet aan de ene kant zie je God de Vader, die ons met liefde en blijdschap in zijn hart uitnodigt om te leven in relatie met hem. Maar voor adoptie werd ook vaak een prijs betaald. En we zien de zoon die deze prijs heeft betaald. We zien de zoon die deze prijs heeft betaald met zijn leven aan het kruis. We zien de zoon die ons aan het kruis heeft gerechtvaardigd door zijn offer. Waardoor wij helemaal in de nabijheid van God de Vader kunnen komen. Door Jezus. En we zien de andere, we zien ook de geest van God ook betrokken in deze aanneming. We zien dat de geest van God ons ervan overtuigt dat jij een kind van God mag zijn. En ook met adoptie, als dat dan plaatsvond in de eerste eeuw, dan waren er vaak getuigen bij. Mensen die waren bij die ceremonie en die waren getuigen dat had plaatsgevonden. En die wisten, ja, deze persoon is aangenomen in dat huisgezin en die behoort daar volledig toe. Nou, onze getuige is de Heilige Geest. De Heilige Geest die in ons woont en die ons ervan overtuigt dat we zonen en dochters van God zijn. En ja, dat is waar ik vol van ben. Dat is wat ik heb willen brengen deze morgen. En ik wil afsluiten met een verhaal. En dan gaan we verder met de aanbidding. Maar ik heb net verteld, de drie personen van God zijn ook betrokken bij onze aanneming. En een van de dingen die we ook zien, het is de Zoon die ons bij de Vader brengt. Het is de Zoon die ons bij het hart van de Vader brengt. Er was dus een soldaat in Amerika, dat is een waargebeurd verhaal. En die man die had twee ouders die erg ziek waren. En deze soldaat wilde graag zijn zieke ouders, die op hun ziekbed lagen en in het ziekenhuis waren, wilde die bezoeken. En hij kreeg dat niet voor elkaar bij zijn leidinggevende. En die man, die soldaat, die dacht, wat ik ga doen is, ik ga naar de president. In die tijd was dat Abraham Lincoln. Dat is echt gebeurd. En die soldaat dacht, daar ga ik naartoe. En ik ga daar naartoe. Misschien was dat ook het Witte Huis toen, weet ik niet. Maar hij ging daar naartoe en hij wilde dat rechtstreeks aan de president gaan vragen of dat hij verlof mocht hebben om naar zijn ouders toe te gaan. En deze man, die soldaat, die probeerde dat. En die ging er naartoe, naderde het hek. En gelijk kwam hij voor een gesloten deur te staan. Er waren daar een aantal bewakers en ze zeiden, joh, wij kennen jou niet. En geen denken aan. En ja, je komt er niet door. En hij probeerde het nog eens en hij dacht er nog eens over na. Maar hij dacht, dit gaat me niet lukken. En teleurgesteld ging die man terug en ging die in een parkje zitten met zijn hoofd gebogen. En hij dacht, dit gaat hem niet worden, dit gaat me niet lukken. Toen kwam er een jonge man naast hem zitten en die zei, joh meneer, waarom kijkt u zo te neergeslagen? Wat is er aan de hand? En die soldaat die dacht, joh, wat moet deze jongen van mij? Maar hij vertelde het verhaal, zus en zo. En die jongen zei, nou, weet je, anders loop je toch achter mij aan en dan gaan we samen naar de president. Dan komt het goed. En die soldaat die dacht van, wat is dit voor iets raars? Zal ik dit doen, zal ik dit niet doen? Dus die soldaat besloot toch maar achter die jongen aan te lopen. En samen gingen ze daar naartoe, naar het hof. En wat gebeurde er? Die soldaat liep achter die jongen aan en de poorten gingen open. En die soldaat dacht, wat is dit? Dus hij liep door en de deuren gingen open en hij mocht doorlopen door de hal. En toen kwamen ze bij de vergaderruimte en die ging open. En toen kwamen ze daar binnen en daar was die president. De president draaide zich om en die zei, mijn zoon, wat mag ik voor je doen? En toen zei die jonge man, die zei, ja, ik ben deze soldaat tegengekomen en die heeft verlof nodig. Voor zijn ouders, om zijn ouders te bezoeken die ziek zijn. Dat is goed, zei de president. Dat is goed, mijn zoon, dat doe ik voor jou. Boodschap is, de zoon brengt ons bij de vader. Amen. Mooi, hè? Ik zou graag willen afsluiten met gebed. En misschien kunnen we ons op God richten. Ik wil ook vragen, als jij ernaar verlangt om God als jouw vader te leren kennen, als jij ernaar verlangt om door Jezus Christus tot de vader te komen, ja, om daarop te reageren. Is er misschien hier iemand vanmorgen die zegt, ja, dat wil ik. Ik wil door de Zoon God de Vader leren kennen. Misschien wil je kort je hand opsteken, dan wil ik graag voor je bidden. Ik wil deze vraag vrijmoedig stellen. Ik zie één iemand. Dankjewel. Ik zie nog iemand. Dankjewel. Ik zie nog iemand. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Jullie mogen gewoon rustig op je plaats blijven zitten. Maar ik wil heel speciaal vragen voor als je je hand hebt opgestoken, als je hebt gereageerd, om het volgende gebed met ons mee te bidden. En dan mag je ook vertrouwen dat jij door de Zoon tot de Vader mag komen. We gaan bidden met elkaar. Heer Jezus, dank u wel dat u mij tot de Vader brengt. Heer Jezus, dank u wel voor uw offer aan het kruis. Dank u wel dat u mij vergeeft en rechtvaardigt. En dank u wel, Heer Jezus, dat u de weg bent voor mij om tot de Vader te komen. Heer, ik ontvang uw offer in mijn leven. Ik ontvang u in mijn hart. En ik bid, Heilige Geest, dat u mij op dit moment ook vervult en mij ervan overtuigt dat ik ook een kind van de Vader mag zijn. Hij ervan overtuigt dat ik een zoon of een dochter van u mag zijn. Vader, ik dank u dat uw zoon Jezus Christus mij op dit moment bij u brengt. En Vader, zo bid ik u zegen uit over die mensen die hebben aangegeven dat te verlangen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u ons brengt bij de Vader. Heer, en ik bid dat u ze vervult en zegent. En dat u hun zegent in hun relatie met u. Heer, en ik wil u danken. En ik bid voor een ieder van ons, Heer, dat wij u als Vader dieper leren kennen. Meer leren vertrouwen. En dat we door het leven mogen gaan als kinderen van u, Heer. Heer, spreek daarover tot ons. In Jezus' naam. Amen.